Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarin ik iedere twee weken praat met Christine de Boer en Alex Ploeg. En de andere weken, ik kan dat nooit zo goed uitleggen, maar zeg maar de ene week met Christine de Boer en Alex Ploeg. En de andere week met een gast. Waarmee ik samen met die gast een vraag probeer te beantwoorden. En deze week is Raunak Kadari.
Ja.
Ik wil dat dan goed. Ik had het van tevoren moeten vragen natuurlijk. Hoe spreek ik het goed uit?
Je hebt het gewoon goed gedaan.
Kadari. Schrijfster. Je boek Even Goede Vrienden is gisteren uitgekomen.
Ja.
Of nou, zullen we het gewoon eerlijk zeggen? We nemen het eerder op.
Nou, het is wel zo dat ik vandaag het eerste boek binnen heb gekregen.
Dus dat... Maar dan bedoel je dus niet de woensdag dat het uitkomt, maar echt vandaag?
Nu, zeg maar net.
Oh, echt?
Net, ja.
Heb je hem bij je?
Nee.
Niet? Oh.
Nee. Ik heb er ook eentje gehad. Zo van eentje, hier is hij en de rest komt dus nog.
En hoe voelde dat toen je hem openmaakte?
Ja, fantastisch.
Ja?
Ik vond hem nog mooier dan PDF. Ik vind PDF heel lelijk.
Ja.
Dus ik heb hem tot nu toe alleen maar gezien op PDF. En nu zag ik hem zo... Ik had hem vast.
Je had hem vast?
Ja, en mijn kaft is roze. En die roze was net intenser dan online, zeg maar. Ik was helemaal blij.
Ja, mooi. Maar dus schrijfster, je boek Even Goede Vrienden, je schrijft fulltime voor het Parool.
Ja.
Je presenteert één keer in de week het programma Vroeg! Uitroepteken op Radio 1. Hoe vroeg is dat dan? Echt vroeg?
5 tot 6.
Jezus.
Ja, dat is heel vroeg.
Is dat leuk?
Ik vond het heel leuk om te doen.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Nou,
doe
ja,
het niet meer?
Ja, per 1 juli doe ik het niet meer.
Oh.
Nee, ik vond het te vroeg. Ik heb het 3 jaar gedaan.
Hoe laat ga je dan naar bed en zo?
Nou, je probeert vroeg naar bed te gaan, dus om 8 uur of zo. Maar ik kan dan helemaal niet slapen.
Hmm.
Dus mijn wekker gaat om 4:30.
Jesus Christ.
Ja, ja, en het is ook echt wel... Het programma is heel leuk om te maken.
Mm-hmm.
Maar ik wil gewoon die nacht uit. Dat heb ik gezegd.
Ja, dat
dus,
snap ik.
Per 1 juli heb ik gewoon 7 dagen per week 8 uur slaap.
En je loopt dus heel veel hard.
Ja.
Wat is daar leuk aan?
Dat je alleen tegen jezelf strijdt. En daar is hardlopen dus echt uniek in. Ik wil wel even een land spreken
voor... Nou, ik heb vanochtend gebokst. Dat is ook wel tegen jezelf strijden. Maar dat is meer tegen je emoties en agressies
ja,
strijden.
Ja, maar als jij een wedstrijd doet, dan ga je dus...
Oh,
je doet geen wedstrijden.
Oh, maar je bedoelt hardloopwedstrijden. Of...
Ja, ja, dus okay. Een marathon. Dus ik had 2 weken geleden heb ik een marathon gelopen in Parijs. En dat is fantastisch. Dan sta je dus met 1000 mensen aan de start.
Mm-hmm.
Maar iedereen is alleen maar bezig met zichzelf... te strijden. Dus niemand denkt, ik ga die marathon winnen, behalve de echte mensen, de wedstrijdlopers. Maar alle amateurs zijn bezig om hun eigen tijden te verbeteren.
En überhaupt uitlopen misschien.
Überhaupt uitlopen, ja. Inderdaad. En dat is zo mooi, omdat iedereen steunt elkaar ook onderweg. Je weet, jij bent met jouw proces bezig, ik ben met mijn proces bezig. Dat is zo mooi.
Ja, dat bedoel je. Dus je zit echt met jezelf in de knoop en je moet jezelf...
Ja.
Zeel...
Maar ik ben ook wel, ik hoor ook tot de garde die wel geniet van het hardlopen. Dus ik heb die runner's high. Dus ik weet, als ik straks hier klaar ben, dan ga ik hardlopen en dan kijk ik echt naar uit. Denk,
wanneer komt
die
high? Wanneer komt die? Zo op hoeveel kilometer? Of?
Nou, bij mij is hij al voordat ik ben begonnen inmiddels, omdat ik weet wat ik krijg. Maar ik had hem toen ik 6 kilometer aan 1 stuk door goed kon hardlopen. Toen dacht ik echt van, oh, dit begint leuk te worden.
Oh ja.
Dus als je aan het begin zo aan het struggelen bent. Ik ben op mijn 19e begonnen. En toen kon ik nog geen 2 kilometer normaal rennen. Ja, dan is het niet leuk.
Nee.
Dan denk je, wat ben ik aan het doen?
En dit is endorfine gewoon, toch? Wat aan wordt gemaakt.
Ja.
Maar bij jou gaat het dus al aan voordat je...
Ik heb nu al zoveel zin.
Je gaat ook helemaal zo stralen als je het zegt. Hardloop.
Ja, het is gewoon echt heel leuk om te doen. Maar ik moet er ook bij zeggen, als je het niet leuk vindt, ga het dan ook niet doen. Sport is een beetje net als eten. Je vindt ongetwijfeld iets wat je lekker vindt. Dat is met sport ook zo.
Nou, ik heb altijd dat ik van tevoren het niet leuk vind. Maar na die tijd denk ik, oh, wat heerlijk. En tijdens. Maar van tevoren... Maar je hebt van tevoren dus dat je denkt, lekker hardlopen.
Ja, ik heb nu al zin.
En wat leer je ervan?
Hardlopen?
Ja.
Wat leer je ervan? God, ik weet niet hoe
het... Of doe je het alleen maar omdat het leuk is?
Ik doe alleen omdat het leuk is.
Oh ja.
Ja.
Nou, omdat je zei, het is een strijd tegen jezelf ook.
Ja.
Dus je komt jezelf wel tegen.
Nou, je wil wel, tenminste, en ik zeg je, maar ik wil wel continu beter worden. Dus elke marathon die ik ren, wil ik hem sneller doen.
Ja.
En dat leert je ook, tenminste mij is het wel, die focus. Van oké, ik moet prioriteiten stellen. Als ik nu die marathon ga lopen, betekent dat ik dit niet kan doen. En als ik daarvoor ga, dan moet ik me daar ook toe focussen. Ja, dat is heerlijk.
En ga je dan zo niet drinken, op tijd naar bed, behalve dan... Nou, sowieso op tijd als je dat vroeg moet presteren.
Ja,
maar...
ja, en dan heel goed eten ook. Geen maaltijden overslaan, waar ik nog wel eens van ben. Gewoon focussen. Maar ook prioriteiten. Ik was nu met Parijs, heb ik dan gerend. En ik was ook dat boek aan het afronden.
Mm-hmm.
En dat is echt heel pittig. Ja. Dus je weet ook ergens van, oké, dat wordt niet mijn beste marathon, want ik kan niet alles tegelijk. Maar mijn volgende gaat wel heel goed worden.
Ja, ik zag op je Instagram dat je niet de tijd had, volgens mij, die je wilde. Of zo. Oh, sorry, zou ik je er niet aan herinneren?
Nee, dat geeft, ik heb in september Berlijn gelopen. En dat was 4 uur en 25 seconden. Oh. En ik wilde onder die 4.
Ja.
Dat voel je, dat doet pijn. En toen wist ik, Parijs gaat niet sneller worden, want druk. Ja. Maar de volgende, die gaat er wel onder.
Onder de 4 uur, ja. Wil je dan?
Ja.
Ja, want je had sowieso, op je site stond ook, mijn uitdaging van gisteren is mijn standaard voor vandaag. Ja. Jesus Christ. Dat is een heel, dan wordt iedere dag, ik dacht zo, is dat, ja, wat wil ik daarover vragen? Hoe is, hoe? Dat is toch een hele hoge standaard?
Ligt eraan wat die standaard, wat je standaard is. Want het is niet altijd beter presteren. Maar het kan ook gewoon zijn een zendag hebben. Als ik vandaag heel rustig ben in mijn hoofd, wil ik dat morgen ook zijn.
Ja.
Dus het hoeft niet altijd meer artikelen of beter of groter. Ik denk dat we ook wel de waarde van rust onderschatten.
Maar dan wil je eigenlijk dus als je één dag, ja, omdat je zegt zo, de standaard, de uitdaging van gisteren is mijn standaard voor vandaag. Dus je hebt dan vandaag, ben je een uitdaging aangegaan. En dat wordt dan voor de volgende dag de standaard.
Ja. Dus als ik vandaag heel blij ben, wil ik dat morgen ook.
Oh ja. En, maar je hebt toch ook wel eens een off day?
Zeker. Of? Ja, het is ook niet, het staat ook niet dat ik het altijd haal.
Nee, dat is waar. Dit is een streven.
Dit is
ook weer een uitdaging.
Zeker, ja.
Dus heel, heel ambitieus.
Ja.
En dat is nog steeds zo?
Dat is nog steeds zo, ja. Maar ik weet niet, wat betekent voor jou ambitieus? Hoe interpreteer je dat?
Oh, ik heb zo'n rare verhouding met ambitie.
Je begon er zelf over.
Ja, nou, omdat ik dat ingewikkeld. Nou, ik heb al eerder een keer een aflevering gemaakt met Christine en Alex. En dat ging heel erg over doelen. Maar ja, dat heb je als hardlopen natuurlijk ook. Dan heb je echt een doel.
Ja.
Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik weet nooit zo goed wat. Ik dacht dat laatste keer dat ik dacht, hey, ik ben te niet ambitieus genoeg. Maar ik vind doelen en ambitie, ik vind dat zo ingewikkelde. Ik ben al blij als ik gewoon kan doen wat ik leuk vind of zo.
Ja, maar dat is toch gewoon doel aan zich. Ik denk dat we ambities stellen sowieso en doelen een normatieve betekenis hebben van het moet groter, het moet kapitalistischer.
Ja.
Terwijl een doel kan ook zijn, ik ga morgen even niks doen. Of ik heb dit weekend een leeg weekend. Dat is ook een doel. En qua ambitie kan het ook zijn dat je vanaf volgend jaar 4 dagen wil werken. Dat je ambitie is.
Maar het is dus wel, je zet wel een doel. Het is wel, je denkt daar bewust over na.
Ja. Ja, nou dat lijkt me heel gezond, dat je bewust nadenkt over wat je doet.
Ja.
En dat je niet meegaat met de waan van de dag.
Maar in, nou ik zeg ons werk, maar je bent schrijfster. Dus welke, in ons creatieve vak, ja. Zeg maar. Als je een creatief vak doet. Dan is, kijk, hardlopen. Dan is gewoon, oké, ik wil onder de 4 uur zitten. Dat is een heel fijn doel.
Ja.
En dat kan je in cijfers uitdrukken. Maar als je een creatief vak doet, zoals wij.
Ja.
Hoe zet je je doelen dan?
Nou, het kan ook zo zijn dat je een keer tevreden wil zijn over je creatie. Dat kan ook al een doel zijn. Ik weet zelf dat als ik iets schrijf, dat ik niet altijd echt tevreden ben. Maar hoe ga ik nou iets maken dat ik over een maand tevreden ben over één van die vele stukken die ik schrijf? Dat ik echt denk van, wauw, dit is trots.
En die zet je dan echt zo in je agenda? Of
ik plan dat. Nou, eigenlijk moet heel erg zeggen, ik heb Notion. Heb je dat? Ken je dat?
Nee.
Dat is een fantastische productiviteitstool eigenlijk. Maar ook voor creatieven. Want je kunt er ook templates maken. Je kunt er ook ideeën bij houden. En eigenlijk zet ik daar een beetje in wat. Nee, niet een beetje. Ik zet daarin wat ik deze maand of deze week als doel heb.
Echt?
Ja.
En wat is daar fijn aan?
Dat ik weet wat ik aan het doen ben. Want ik ben journalist. Ik werk fulltime voor het Parool. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik dus met elk nieuwtje wat binnenkomt, zou ik me daarin mee kunnen laten sleuren.
Ja.
Dus we zitten nu in de examentijd. Dus ik kreeg vandaag 3 meldingen over examenstunts die gaande zijn. En denk ik, ja, ik kan me daar nu zeg maar helemaal in vastbijten. Maar ik heb eigenlijk 2 hele andere mooie verhalen op de planning staan die ik heel graag wil maken.
Ah.
En daar gaat mijn focus naartoe. En een ander ding is, nou ja, je bent ook creatief, dus je krijgt waarschijnlijk ook aanbiedingjes voor kleine dingetjes hier en daar. Kun je doen, kun je op ingaan. Maar je kunt ook denken, ja, maar ik wilde eigenlijk volgende maand ervoor zorgen dat mijn spel helemaal fantastisch is. Of ik wilde de marketing voor mijn podcast helemaal ready hebben.
Dus het zorgt voor focus en richting.
Ja.
Oh ja. 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 Ik denk altijd bij doelen, denk ik zo, oh, zoveel luisteraars. Of maar inderdaad, tevreden zijn.
Is ook een doel.
Is ook een doel.
Zeker.
Goed. Notion.
Notion.
Even kijken, ik wilde het met jou hebben over... Ja, je hebt dus een boek geschreven. Laten we eerst vertellen waar je boek over gaat. Het heet Even Goede Vrienden. Want dan, kijk, de vraag is... wat is beter, een lover of een vriend? Had ik bedacht. Maar daarvoor moeten we denk ik eerst vertellen over je boek. Even Goede Vrienden, waar gaat het over?
Even Goede Vrienden gaat over vriendschap. Ja. En hoe we moeten vriendschappen eigenlijk. En ik heb in mijn boek ook echt expliciet gezegd... ik hoop dat we van vriendschappen een werkwoord gaan maken... omdat het echt iets is wat we doen. Mm-hmm. En waar we beter in kunnen worden als we bewust van zijn... dat we het aan het doen zijn. Dus vaak denken we, of tenminste ik dacht heel lang... vriendschappen, dat die komen, die gaan, dat gaat allemaal vanzelf.
Ja.
En pas toen ik ben gaan verdiepen in het thema... ontdekte ik... dat het niet altijd vanzelf gaat. En dat ik ook echt een leukere vriendin ben geworden. Nu ik snap hoe vriendschappen werkt.
Ja.
En de aanleiding voor het boek, want daar wil je waarschijnlijk naartoe. Is geweest dat ik het uit heb gemaakt met twee vrienden.
Ja.
Ja, je lacht.
Nee, nou, ik moest eraan denken dat zoiets als uitmaken. We richten ons, want ik snap heel erg wat je zegt. We richten ons natuurlijk zo op liefde.
Ja.
En relaties. Terwijl vriendschappen is... De meeste liedjes gaan over liefde en niet over vriendschap natuurlijk.
Ja, vriendschap is liefde.
Ja, tuurlijk. Ja, maar ik bedoel zeg maar de romantische liefde.
Ja, nee, dat klopt.
Dus daar moest ik lachen om dat uitmaken.
Ja.
Dat is natuurlijk iets wat over romantische liefde altijd gaat. Terwijl je kan natuurlijk een vriendschap ook uitmaken.
Zeker.
En dat heb je dus gedaan.
Ja, en toen wist ik dus nog niet dat dat kon of eigenlijk dat dat gebeurde. Ik had een vriendschap met drie andere mensen... En wij liepen tegelijk stage bij hetzelfde krant. En wij werden een soort van hecht clubje van soulmates, durf ik wel te zeggen. Dus we deelden lief en leed. We huilden samen omdat die stages best wel zwaar waren. Maar we hadden ook de leukste vrijdagavonden. Meteen de stad in. En we werden echt een hecht groepje vrienden, leek het wel. En toen stopten we die stages. Dus iedereen ging een beetje zijn eigen kant op. En eentje werd ziek, mentaal ziek. Dus die deed even niet mee met ons. Dus wij hadden wel zicht op haar, maar zij ging niet meer mee uit en zo. En die andere twee wilden heel graag dat we elkaar elke week bleven zien. Dus dat was hun eis eigenlijk aan die vriendschap.
Hun doel, ambitie.
Hun doel, hun ambitie, nee. Ja. Nou, hun verwachting van onze vriendschap was... minimaal één keer per week een kop koffie met elkaar doen... of elkaar zien op die vrijdag die voorheen een soort van traditie was. En ik kon daar steeds minder goed mee omgaan. Ook omdat ik... net een nieuwe fulltime baan had. Ik ging andere
bij
dingen.
Parool,
ik ben blijven hangen daar, inderdaad. En ik ging allemaal nieuwe dingen ontmoeten, nieuwe mensen. Maar ik ging ook meer met hardlopen doen. Ik ging wat meer de creatieve kant op, ook met tekenen en illustreren. En zij wilden nog steeds elke keer die koffie en dat drankje doen. En dat werd elke keer een ding. Dus elke week dat ik zei deze week niet, ontstond er een soort van mini-frictie. Van alweer niet, of ga je nou weer met iemand anders wat doen? En daar hebben we het heel vaak over gehad. Dus we hebben het ook wel echt bespreekbaar gemaakt. En op een gegeven moment was het weer op een avond dat we er gedoe over hadden. En toen dacht ik, ja, voor mij is het eigenlijk klaar.
Ja.
En ik voelde me ook steeds benauwder worden in die vriendschap. En toen heb ik geappt met, ik ga kappen met deze vriendschap.
Ja, kappen? Ook gebruikt je het woord kappen?
Nee, ik heb gezegd, ik kan de druk van deze vriendschap niet meer aan.
Ja.
Heel veel liefde. Ik ga morgen aan deze groepschat. Als jullie dan nog wat iets willen zeggen, dan kan dat nog. Ja. Daar is niks meer op gekomen. En ik ben een dag daarna uit die groepschats gegaan.
Ze hadden nog kunnen reageren.
Ja, en ze hadden me ook nog kunnen bellen. Ik heb ze niet geblokt of zo. Dus als ze de dag daarna hadden gebeld of twee dagen later of een week later, had het allemaal gekund. En als ze nu bellen, neem ik ook op, moet ik erbij zeggen. Mm-hmm. Maar we hebben elkaar nooit meer gesproken daarna. En voor mij begon toen de eerste dagen een heel erg rustgevende periode. Want ik dacht, ik ben van ze af, het is klaar.
Ja, ja.
Maar daarna ook een periode met heel veel vragen van... is het niet ongelooflijk arrogant om een vriendschap uit te maken? Is het niet enorm egoïstisch? Is het niet hoogmoedig om dat te doen? En ben ik wel een goede vriend? Of hoe moet je een goede vriend zijn? Mm-hmm. Wat zijn goede vrienden? Wat verwacht ik van mijn vrienden? En dat ben ik toen naar op zoek gegaan.
Ja.
En ik vond heel veel Engelse artikelen. Heel veel buitenlandse dingen. Maar niet echt in Nederland... hapklare
literatuur daarover of nee.
Nee.
Want je wilde eigenlijk een soort handvatten. Handvatten
voor vriendschap.
Ja, inderdaad.
En ik kom wel inderdaad van, hoe moet je het met je liefdespartner uitmaken? Wat moet je niet doen in een romantische liefde? Hoe word je een betere liefdespartner? Maar vriendschap, echt heel weinig.
Ik moet denken aan het boek van Hélène de Botton. Weg van de liefde? Nou goed, dat gaat. Hij zegt eigenlijk, we zijn zo... Daar moest ik aan denken, dat hij zegt, maar dat gaat dan over romantische liefde.
Ja.
Dat hij zei, bij romantische liefde denken we allemaal, het gaat vanzelf. Maar er is niemand die zegt, oh, wil je een Boeing 747 besturen? Joh, dat gaat gewoon vanzelf. Daar zijn gewoon, het is hartstikke moeilijk.
Ja.
Dat moet je ook leren.
Zeker.
Daar zijn ook instructies voor. En eigenlijk heb jij dat dus geprobeerd met vriendschap.
Ja, ik heb vooral geprobeerd om het uit te leggen. Want dan als je het begrijpt...
Wat bedoel je uitleggen?
Nou, wat vriendschap is, welke soorten vriendschappen er zijn, wat de basisbeginselen zijn voor vriendschappen, hoe je zelf een goede vriend moet zijn. En ik hoop dat we dan met mijn boek zelf leren om een goede vriend te zijn. Want jij hebt ongetwijfeld hele andere verwachtingen van een vriendschap dan ik.
Ja, ja.
Ja.
En daar ging het waarschijnlijk ook mis bij die vrienden, want die hadden verwachtingen die jij niet...
Ja.
Had.
Ja, we hadden echt hele andere dingen. En vriendschap is ook de enige vorm van liefde die vrij is van construct. Dus waar we weten wat we een beetje van onze ouders verwachten of mogen verwachten, van onze nichtjes, ooms en tantes. Dat is een soort liefde, dat is familieliefde. Dan heb je nog romantische liefde. We weten een beetje wat er in die romantische liefde hoort of bij komt kijken. We hebben het huwelijk als instituut. We hebben samenlevingscontracten. We wonen samen of niet, dat is een keuze. Maar we weten wel een beetje wat erbij komt kijken. En bij vriendschap weten we dat helemaal niet. Je kunt samenwonen met een vriend. Je kunt een vriend 3 jaar niet zien en vrienden zijn. Je kunt elkaar elke dag zien.
Het is veel losser of zo. Of...
Nou, het heeft geen construct. We bouwen het construct elke keer zelf opnieuw. En dat is al heel bijzonder. Dus als jij nu vrienden hebt, moet je even nadenken hoe bijzonder het is dat jullie helemaal op geen enkele manier aan elkaar verbonden zijn en toch voor elkaar kiezen.
Ja.
En ook geen lichamelijke behoeftes hebben. Want met romantische liefde kan het ook zo zijn dat je denkt, ik vind die ander echt verschrikkelijk. Maar goed, mijn lichaam trekt me toch aan hem, naar hem toe. Hij is toch heel knap of hij heeft toch iets. Ik zeg hij, want ik val op mannen. Maar dat is voor iedereen anders. En met vriendschap hebben we dat niet. Dus toch gaan we naar elkaar toe. En dan gaan we samen iets bouwen.
Ja. En wat is de definitie dan van vriendschap?
Vriendschap is een vrijwillige liefde.
Een vrijwillige liefde.
Ja. Er komt geen enkele vorm van behoeftigheid bij kijken. En ik maak dat onderscheid met romantische liefde, omdat we daar wel altijd behoeftes bij hebben.
Lichamelijke behoeftes.
En die hebben we niet altijd helemaal onder controle.
Ah, zo. Ja.
Hedy Dancona noemde liefde ooit een tijdelijke gekte, omdat je zoveel stofjes aanmaakt. Ja. En die heb je met vriendschap.
Verliefdheid wordt soms wel eens vergeleken met psychose.
Ja,
ook gewoon.
Precies. Ja. En dat neemt op een gegeven moment af, die liefde. En dan moet je, hopelijk heb je in die tijd een fundament gebouwd waarop je kan doorbouwen met je geliefde. En vriendschap is dat niet. Dus het is echt een vrijwillige, onafhankelijke liefde die je met elkaar aangaat.
En waarom doe je het dan? Hoe wordt het dan gestuurd?
Waarom je het doet, is omdat je je tot elkaar aangetrokken voelt op andere vlakken. Mm. Dus je ziet wel wat in de ander op bijvoorbeeld interessegebieden. Of je kan hele goede gesprekken met die ander voeren. Of je hebt hetzelfde humor. Of je hebt hetzelfde ritme. Het kan echt heel klein zijn. En daaruit ga je bouwen. En ik noem dat in het boek het sprankje wat overslaat. Mm-hmm. Want we hebben het vaak over vriendschappen sluiten. Maar vaak is er al iets van een vriendschap ontstaan voordat je hem sluit.
Ja, dat is het mooie altijd.
Je zegt ook bijna nooit van, hey, zullen we vrienden worden?
Nee.
Dan ben je het al lang. En dat sprankje, dat moet je vergelijken met een kiem. En die kiem, die moet je bewateren.
Ja.
En dan wordt het een grote plant die uit gaat groeien tot iets vruchtbaars. Als je dat niet doet, dan blijft het gewoon dat ene sprankje.
Ja.
En vriendschappen bewater je met energie en met tijd. Dus niet met geld, niet met voedsel, wat liefde gaat door de maag. Dat gaat bij vriendschappen daar gaat het bij vriendschappen niet om. Het gaat echt om tijd en energie.
Ja.
En daarmee kun je ook je ware vrienden onderscheiden van anderen. Want bij ware vriendschappen durf je tijd en energie in elkaar te investeren, zonder de zekerheid dat je het ooit terugkrijgt.
Ja.
Kijk, geld komt en gaat. Dat zeg ik even heel makkelijk, maar voor de meeste mensen hebben soms geld, soms niet.
Ja.
Tijd en energie is eigenlijk het enige wat je nooit nog een keer terugkrijgt. Dus eenmaal uitgegeven is weg. Als je dat durft te geven aan je vrienden, dan weet je dat het goed zit.
Ja, inderdaad. Als je weet, ik krijg er niks voor terug.
Ja.
Dit kan helemaal vervliegen.
Ja.
Maar hoe zit het dan? Ik ken bijvoorbeeld iemand, die ontmoet ik ooit. En toen dacht ik, oh, ik wil dat dit mijn vriend... Dan dat sprankje, zeg maar. Maar vervolgens laat diegene nooit meer iets van zich. En als we elkaar zien, is het superleuk.
Ja.
En ik app dan af en toe en dan krijg ik niks terug. En dat is heel frustrerend.
Ja.
Dus dan zeg jij eigenlijk, het sprankje was er misschien. Alleen de tijd en energie verwacht ik, of de weegt niet tegen elkaar op of zo. Of
het sprankje was er blijkbaar van jouw kant.
Ja, maar niet van hem, van zijn kant.
Ja, maar dat is ook met vriendschap is ook de enige relatie die helemaal die nooit eenzijdig kan zijn. Ik kan wel zeggen, ik ben verliefd op jou. Mm-hmm. En als jij dat niet op mij bent, ben ik nog steeds verliefd op jou. Maar ik kan niet zeggen, ik ben vrienden met jou, terwijl jij dat niet met mij bent.
Ja, oh, dat is waar.
Dus dat sprankje moet van twee kanten bewaterd
maar
worden.
Maar wat nou als iemand anders een andere definitie van vriendschap heeft dan ik?
Dat kan.
Het kan zijn dat hij gewoon minder tijd, gewoon wat meer een Einzelganger is,
ja,
bijvoorbeeld.
Dat kan zeker. En daarom pleit ik ook in het boek om dingen expliciet te maken.
Uit te spreken.
Ja. Zo duidelijk mogelijk. Zo onromantisch mogelijk als we maar kunnen. Want we zijn vaak, denken we van, oh, het zit wel goed. Of het loopt wel los. Nou, die snapt echt wel wat ik bedoel. Nou, dat zijn een paar dingen die we echt wel waarschijnlijk iedereen herkent. Van, ja. Ik denk dat hij dat wel weet. Maar vaak weten we het niet van elkaar of niet volledig. Dus dat jij het niet fijn vindt dat die ene vriend zo lang niets van zich laat horen.
Nee.
Weet hij dat?
Ja, dat heb ik wel eens gezegd.
En wat zegt hij dan?
Ja, ik ben gewoon een Einzelganger.
Ja.
En sorry. Maar het is irritant. Ja. Ik word boos. Dan denk ik zo, je kan toch gewoon antwoorden?
Ja. Nou, wat je moet doen, tenminste wat ik adviseer om te doen als je verwachtingen zo uit elkaar lopen, is kijken of je dichter bij elkaar kan komen. Ik heb met mijn vrienden tijdens het boek heb ik een paar gebeld en gevraagd van, hey, wat verwacht je van deze vriendschap? Gewoon heel expliciet van, wat wil je? En bij sommigen zat het echt wel goed en die zeggen dan, nou, ik wil gewoon dat je er bent als ik je nodig heb en dat we spontaan dingen kunnen doen.
Ja.
Maar één iemand die zei tegen mij, ja, ik wil jou vaker zien.
Oh.
En het liefst elke week. Nou, dan krijg ik al vlekken in mijn nek als iemand dat tegen mij zegt.
Oh, ja.
Ja, omdat ik wel ook waarde hecht aan tijd alleen.
Ja.
Dus ik hoef helemaal niet 7 avonden per week te horten op. Ik wil heel graag een paar avonden voor mezelf.
Ja.
Hij wil dat wel. En toen zijn we gaan kijken van, oké, maar hoe kunnen we elkaar hierin tegemoet komen? En hij was ook oké met als we elkaar dan wel 1 keer in de week bellen.
Ah,
dat hij je wel spreekt. Dat we wel die goede gesprekken hebben, maar niet per se de hele avond samen zijn.
Ja.
Kon ik ook mee leven. En ik hou zoveel van hem dat ik hem echt wel tegemoet wilde komen. En hij mij ook.
Maar dit is bijna hoe je een romantische liefde kan benaderen. Dan moet je op een gegeven moment ook gaan praten over hoe zie jij het en hoe zie ik het.
Dat is ook heel gezond om te doen met je vrienden.
Maar je zegt eigenlijk, het is niet hetzelfde. Het is totaal iets anders dan een romantische liefde. Maar toch moeten we het een beetje hetzelfde gaan behandelen dan? Of hoe?
Nou ja, ik weet niet hoe jij romantische liefdes behandelt.
Maar... Strakke afspraken.
Afspraken, nou ja.
Nee, helemaal niet. Maar grap, maar... je hoort toch wel eens dat relaties... romantische relaties.
Ja?
Ja, of romantische liefdes. Ja, wat moet ik zeggen?
Romantisch... Mag allebei. Romantische liefdes, romantische relaties, partnerrelaties.
Je hoort wel eens dat romantische relaties lopen stuk uit als je niet je behoefte uitspreekt naar elkaar.
Zeker.
Dat is Esther Perel volgens mij. Die heeft er ook veel over. Ik heb heel lang schematherapie gedaan. Daar gaat het ook heel erg over je behoefte uitspreken. En kijken, wat verwacht jij? Maar eigenlijk zeg je, bij vriendschap moeten we dat ook doen.
Ja,
je behoefte
zeker.
Uitspreken. Ja. En
bij sommige vriendschappen is dat duidelijker dan bij anderen. Dus... Aristoteles heeft onderscheid gemaakt tussen 3 soorten vriendschappen.
Ik heb het hier opgeschreven.
Kijk, goed voorbereid.
Kijk het geluid van papier. Sorry, ja? Zeg
ja,
maar.
Want... We hebben, vriendschappen zijn complementair. Dus dat is sowieso goed om te weten. Ze vullen elkaar aan.
Ja.
En je hebt eigenlijk 3 soorten vriendschappen. Dat zijn de vriendschappen gebaseerd op nut. En dan kun je denken aan je buren waarmee je ook een goede vriendschapsrelatie hebt.
Heb jij?
Nou, precies. Ik ga ook met mijn buren wel eens eten.
Ja.
Wij appen elkaar ook wel eens voor de lol. Een hele fijne relatie. Vriendschappen gebaseerd op plezier. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan, in mijn geval, mijn hardloopvrienden.
Oh ja.
Of misschien jij je...
Naar de club.
Nee, clubvrienden, inderdaad. Iemand anders heeft een leesclubje bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
Op het moment dat die basis wegvalt, dus als buren gaan verhuizen, of als ik stop met hardlopen, of een hardloopvriend stopt met hardlopen, of dat iemand zegt, ik ga niet meer uit 's nachts, dan begint de vriendschapsproef. En dan ga je ontdekken, heb je ware vriendschappen of niet? Als jullie vriendschap blijft bestaan, ondanks dat die basis wegvalt, dan kun je spreken van een ware vriendschap. En bij ware vriendschappen is het veel minder duidelijk wat je nou van elkaar verwacht.
Ja.
Want mijn hardloopvrienden weten, wij gaan samen hardlopen. Maar misschien doen we af en toe een pasta party erbij. Of een...
een pasta party?
Ja?
Ga je wel pasta bunkeren?
Ja, want dan kun je een goede run doen.
Koolhydraten.
Je leesclubvrienden weten, je gaat samen een boek lezen of iets anders. Met ware vriendschappen weet je dat niet. Dus als wij nu vrienden worden, dan moeten we echt nog wel gaan kijken van oké, wat worden onze raakvlakken? Wat zijn onze raakvlakken? Waar gaan we op bouwen?
Mm-hmm.
Wat wil jij? Want jij wil blijkbaar je vrienden heel vaak zien. Of in ieder geval vaker dan 1 keer per 3 maanden.
Nou, in dit geval hoor. Verder.
Je wil dat mensen terug appen.
Ik wil gewoon dat iemand antwoordt als je appt.
Ja, dat lijkt me geen gekke behoefte.
Nee, wacht, de raam staat open. Sorry. Of is dit wel lekker? Is wel lekker, hè?
Jij zit in de tocht.
Ja, ga door. Sorry.
En dan is het echt heel tricky om te zeggen, we doen het gewoon niet. We spreken niks af. Omdat je dan ook niet weet waar je op kan bouwen.
Ja.
En voor mij is een vriendschap misschien veel vrijblijvender of misschien losser dan die van jou.
Ja.
En het is ook wel een beetje angst, hè, dat we het niet benoemen. Dus als je op het moment dat je iets benoemt, dan wordt het ook expliciet. En dan, dan leeft het pas.
Ja,
dan
ja.
wordt het echt.
Nou, en dat komt misschien ook voort uit ons idee van, dat zegt Hélène Bodron volgens mij in dat boek over romantische relaties, dat het is ook een beetje romantisch. Zo van, we hebben het er niet over, het gaat vanzelf.
Ja.
We moeten het niet benoemen. Want ik wilde namelijk net, dat wilde ik eigenlijk opschrijven, haalt dat benoemen de romantiek ook niet weg?
Zeker, 100%.
Oh, dat haalt het weg?
Zeker. Het is
maar het is toch jammer, of niet?
Het is zo niet romantisch om te benoemen wanneer je seks hebt. Het is zo niet romantisch om te benoemen wat je precies uit die vriendschap haalt. Omdat we ook nog heel graag verrast willen worden. En we willen heel graag dingen samen ontdekken.
Ja.
En tegelijkertijd moet je daarin ook ontdekken dat op het moment dat je dingen aan het toeval overlaat, dat ze dan vaak niet gebeuren. En helemaal nu we ouder worden met z'n allen, of tenminste met z'n allen, ik zeg, wij zitten in zo'n leeftijd dat je echt denkt, nou, er komen nieuwe levensfases aan.
Ja.
Als je het niet plant, gebeurt het vaak niet. We weten ook uit onderzoek, en dat vertel ik ook, dat op het moment dat je vriendschap plant, dus zegt, wij zien elkaar over 3 maanden maandagavond om 8 uur. Dat is heel erg niet romantisch.
Nee.
Dan weet je wel dat het gaat gebeuren. En we weten ook uit onderzoek dat traditie veel belangrijker is dan frequentie.
Ja.
Dus als je vrienden hebt waarvan je denkt, nou, we gaan een lastige levensfase in. Dus ik heb nu net een vriendin die een kind heeft gekregen. Een andere die
dat
is
wordt een proef.
Nou ja, precies. Een andere is verhuisd. Wat wij doen is, wij plannen het gewoon echt 3 maanden van tevoren in. En we weten over 3 maanden, ik was toevallig zaterdag met ze, maar over 3 maanden zit ik met ze op het strand in Haarlem.
Ja.
En dan zien we elkaar. En dan weet je ook, dan gaat het gebeuren.
Ja.
Als je dat niet doet, dan kun je ervan uitgaan dat het ook niet gebeurt.
Ja. Nou, die kaders scheppen natuurlijk. Kijk, verwachting heeft natuurlijk altijd te maken met, ik verwacht iets van jou. En verwachtingen kan je, zeg maar, breken. Of hoe zeg je dat? Verwachtingen kan je
teleurstellen.
Ja, vanuit verwachting kan teleurstellen komen. En als je kaders hebt, heb je geen teleurstelling natuurlijk.
En dat hoeft helemaal niet met dag en tijd te zijn. Dus je kunt ook zeggen, nou, elke keer dat jij jarig bent, die zaterdag erop, gaan we samen naar een theatervoorstelling. Of wat middelbare scholieren die uit elkaar gaan kunnen doen. Elke maand dat stufje wordt gestort, gaan we samen uit eten. Of elke maand dat salaris wordt gedaan, salaris wordt gestort, gaan we iets doen. Rondom vaste dingen een traditie opbouwen zorgt ook voor houvast in die relatie, in die vriendschapsrelatie. En dan wordt het ineens wel wat romantischer.
Ja. Ik wilde ook nog hebben over, want dat zei je in je boek, dat vroeg ik, want dat haakt hier aan. Even kijken hoor, om volledig vrij te, ik citeer nu iets uit je boek.
Ja.
Om volledig vrij te kunnen zijn, kan er geen sprake zijn van een afhankelijkheidsrelatie tussen twee vrienden. Gelijkwaardigheid betekent in deze niet dat vrienden precies hetzelfde moeten verdienen of dezelfde positie moeten hebben op werk. Het gaat erom dat de een niet afhankelijk is van de ander.
Ja.
Om welke reden dan ook. Ik las dat, toen dacht ik, ja, maar ik ben toch afhankelijk. Je bent toch afhankelijk van je vrienden?
Nee,
niet?
Zeker niet.
Maar als ze wegvallen, dan sterf je van eenzaamheid.
Dat is wat anders.
Wat dan?
Dat is echt wat anders. Kijk, vrienden zijn er zodat we ons gezien voelen. Zodat we niet eenzaam zijn op deze wereld.
Ja.
En ik heb als metafoor het matras. Dat vrienden zijn het matras waar we op kunnen vallen als we moe zijn. Als we uitgeput zijn. Als we helemaal blut zijn. Dan kunnen we op onze vrienden leunen. Dat is dat matras. Maar dat matras is er ook waarop we kunnen springen om plezier te maken. En dan wordt het plezier ineens verdubbeld.
Ja.
Dat gaan we genieten samen veel intenser dan alleen. Dat is wat anders dan afhankelijk zijn van de ander. Als je alleen maar kunt bestaan door de ander, dan ben je afhankelijk. Of als je alleen maar in het huis kunt wonen door die ander, dan ben je afhankelijk.
Ja.
En vaak zie je, als je een gezonde sociale relatie hebt, dan heb je om en nabij 5 goede vrienden. En dat kunnen er ook 2 zijn, dat kunnen er ook 6 zijn. Maar om en nabij weten we uit wetenschappelijk onderzoek, Dambers Number heet dat.
Hoe, Numbers?
Dambers Number.
Ja.
Dat is omdat die wetenschapper Dambers heet.
Ja, ja, ja.
En die heeft zo onderzoek gedaan, die cirkel. Heb je dus in je kerncirkel heb je 5 ware vriendschappen. En daaromheen heb je nog allemaal kennissen en wat slappere verbindingen. Zwakkere verbindingen.
Ja.
En die heb je allemaal nodig.
Ja.
Want vrienden lijken op elkaar. En je wil ook verbindingen hebben die minder erg op ons lijken. En dat zijn die zwakkere verbindingen. dat is, die zorgen er samen voor dat jij kan zijn wie je bent.
Ja.
En dat je niet vereenzaamt.
Ja.
Jij bent niet afhankelijk van die ene vriend dat je vereenzaamt.
Nee, oké, dat is waar.
Maar stel dat die ene vriend jouw hele salaris betaalt, omdat je vrienden bent met je baas zogenaamd.
Dan gaat het natuurlijk mis vaak. Ja,
ja, dat kan niet.
Dan zeggen ze privé en werk door elkaar, gaat door elkaar lopen.
Je kunt geen vrienden zijn met je baas.
Nee.
Dat kan niet.
Want dan wordt de een afhankelijk van de ander.
Precies.
En vriendschap moet dus bestaan uit onafhankelijkheid.
Zeker.
Maar het is wel zo, je hoort toch wel vaak dat ik heb dat ook, dat bij die vriend kan ik terecht voor advies. Bij die vriend kan ik heel goed over toneel praten. Met die vriend kan ik goed grapjes maken. Het is wel dat je maar dat is wat je net ook eigenlijk zei, jezelf onderverdeeld.
Zeker.
Onder vrienden,
ja,
zeg maar.
Maar dat is ook, we hebben verschillende soorten vrienden. Dus ik zei net ook, die vriendschappen zijn complementair. Dus wat jij hebt is helemaal goed. Is een hele gezonde verstandshouding. En je kunt bij iedereen terecht voor wat anders. Dat betekent ook dat je niet afhankelijk bent van één iemand.
Nee, dat is waar. En je hebt het dus altijd zo rond vijf.
Ja.
Hechte.
Ja.
En zijn het dan ook, ik was laatst aan het eten met drie vriendinnen van mij die ik nog ken van de toneelschool. En daar heb je dus, daar moest ik net aan denken, de toneelschool valt weg en dan hou je, kijk je, oh, die blijven over. Dus dan heb je de vriendschapsproef.
Ja.
En daar zat ik laatst mee te eten en dat vond ik, toen zeiden we, spraken we ook tegen elkaar uit hoe prettig het is dat het geen energie kost. Vrienden kosten gewoon, in mijn vak ontmoet ik de hele tijd nieuwe mensen en dat kan soms zoveel energie kosten. Terwijl met drie vrienden die je door en door, die ken ik al 15, 16 jaar.
Ja.
Dat kost gewoon geen energie. Is dat ook een teken, goed teken aan de wand, dat vriendschap geen energie kost?
Heel goed teken. Ja, als je continu alleen maar energie gaat lekken, dan moet je echt vraagtekens gaan zetten bij die vriendschap. En dan heb ik het even niet over iemand die ziek is, depressief is of andere persoonlijke omstandigheden heeft waar je niks aan kunt doen.
Mm-hmm.
Maar als jij elke keer naar die vriendschap gaat of naar die vriend gaat waar je alleen maar energie inlevert, waar je nooit energie van krijgt, dan moet je er echt vraagtekens bij zetten.
Ja.
En het is niet erg als je de ene avond meer geeft dan dat je terugkrijgt. Hè? Want dat is ook weer die onvoorwaardelijke wederkerigheid, durven investeren. Maar we moeten wel gaan nadenken waar we onze energie heen sturen.
Hmm.
En tijd overigens. Energie klinkt soms wat zweverig, maar als ik het in tijd heb, dan begrijpen we het veel beter. We hebben maar allemaal 24 uur in een dag. En ik heb in het boek een metafoor van de vaas.
Mm-hmm.
En daar kun je allemaal stenen in stoppen. En als die vaas vol is, dan zit die vol. En dan kan er alleen maar nog loszand bij. En dat loszand, dat is het metafoor voor die losse verbindingen. Dus dat zijn misschien je verdere collega's, je oude studievrienden.
Ja.
En die stenen zijn je meest waardevolle relaties. Als je die erin stopt, moet je de belangrijkste eerst erin doen. Dus in mijn geval zijn dat mijn ouders.
Ja.
Ik ben net recentelijk tante geworden. Dus ik wil heel veel tijd met mijn neefje doorbrengen. Mijn vriend zit daarin. En mijn vijf ware vrienden zitten daarin. Alles wat erbij komt, betekent dat ik er iets anders uit moet halen. Dus wil ik er een nieuwe steen in doen, moet er een andere steen uit.
Ja.
En zo moet je het eigenlijk ook gaan zien in het echte leven. Van op het moment dat je energie geeft aan iemand waar je eigenlijk geen energie aan wil geven, dan gaat het ook ten koste van die mensen die het wel wil geven.
Ja, ja, ja. Dan heb je een vaas vol zand met één steen.
Ja.
Dat is dan je moeder. Nee, bijvoorbeeld.
Ja, maar het maakt het veel behapbaarder als je zegt, als je het aan de een geeft, dan geef je dus niet aan de ander.
Nee, dat is waar.
Want vaak vinden we het heel egoïstisch om te zeggen, ja, maar ik kies voor mezelf of ik wil daar geen energie aan geven. Maar als je zegt, van, nou, ik kies voor mijn moeder in plaats van voor die vriend of voor die ene kennis, dan wordt het ineens veel makkelijker om die keuze te maken. En die keuze moeten we onszelf ook gaan gunnen.
Ja, en daar dus in. Want ik zat te denken van, ik heb ook wel vrienden waar je toch soms, maar dat heeft dan waarschijnlijk met die behoefte te maken, waar je toch soms van denkt, hè, maar ik. Nou, dat is trouwens niet waar. Ik heb een paar vrienden die ik dan soms heel veel spreek en soms heel lang niet. En het mooie is dat als je elkaar weer ziet, is het weer helemaal oké.
Ja.
Maar ik kan soms wel denken, hey, maar ik wil gewoon dat je af en toe, dat ik af en toe toch wat van je hoor. Maar dan moet je dat dus uitspreken.
Zeker.
Dat is eigenlijk,
zeggen. Ja.
En dan kan die ander zeggen, oh, zo sta ik er niet in.
Ja, of wat fijn dat je dat zegt. Ik wist niet dat je daar behoefte aan had. Misschien is dat het.
Ja.
Ik wilde je niet lastigvallen. Ik dacht dat je het zo druk hebt. Dat is ook zo'n argument wat ik best wel vaak hoor. Ik dacht dat je het zo druk had.
Ja.
Ja, maar je moet het niet voor me invullen.
Nee.
Appen gewoon.
Niet voor de ander denken.
Ja, zeker. Dat gewoon
zijn dus psychologisch de grootste fouten zijn die wij maken voor de ander denken. En even, laten we het heel even hebben over... Want de vraag is dus... Maar goed, die vraag maakt al niet meer uit. Maar wat is...
Het is jouw podcast.
Ja, het is mijn podcast. Nee, maar ik had... Nee, laten we dat wel even doen. Want je zei eigenlijk drie dingen. Je hebt familie...
Romantische liefde.
Ja. Romantische liefde voor relaties.
En vriendschappen. Ja.
Wat is het verschil tussen die drie? Ik stel deze vraag terwijl ik het eigenlijk ook wel weet. Maar misschien kunnen we dat concreet maken.
Ja. Ouderliefde noem ik in het boek, fatalistische liefde. En dat is zo eenzijdig de eerste paar jaren van je leven.
Ja.
Dat je ook helemaal niet een keuze maakt om van je ouders te houden.
Nee.
Dus dat is helemaal geen wederkerige of gelijk opgaande liefde.
Nee.
De gelijkheid is daar totaal niet.
Nee.
En ook als je ouder wordt, we kiezen onze ouders niet. Kijk, ik heb heel veel geluk met mijn ouders. Ik hou ontzettend veel van ze, maar ik ga nooit zoveel van ze houden als zij van mij doen.
Nee.
En ik ben mijn eerste, het zal zijn in mijn geval, 12 jaar afhankelijk van ze geweest. En tot mijn 18e.
Anders had je niet gezeten, als zij niet. Ja.
Precies, ja. En daarna ook. Ik bedoel, je zegt wel op je 18e, dan kan je op je eigen benen staan. Maar ik ben heel vaak naar mijn ouders toegegaan, omdat ik ze nodig had. Daar gaat al dat hele gelijkheid, wordt daaronder uitgetrokken. Dus je ouders kies je niet. Dus die liefde, die is er. Dat is een heel groot verschil met je romantische liefde. Die je wel
bijvoorbeeld ook. Oh, sorry hoor. Om daar aan te haken, wat ik interessant vond. Ik hoorde laatst iemand zeggen: je kan de schuld bij je ouders nooit inlossen.
Nee.
Je hoort wel eens toch dat mensen dan zo: ja, ik neem toch iedere keer maar mijn moeder op.
Ja.
Want zij heeft ook voor mij gezorgd.
Ja.
En toen zei een keer een psycholoog: die zei, nee, dat kan dus niet.
Nee. En je kunt ook geen vrienden zijn met je ouders.
Nee, dat vind ik altijd eng als mensen zeggen: mijn moeder is mijn beste vriendin of zo.
Klinkt als, ja, het, waarschijnlijk, maar dat is waarschijnlijk ook, dan weet je niet wat vriendschap is. En dat is, dat is niet per se fout, dat is onwetendheid. Maar als je weet wat vriendschap is, dan weet je ook dat je geen vrienden kunt zijn met je ouders.
Nee.
Je kunt wel een hele goede band met ze hebben en je kunt hele leuke dingen met ze doen. Maar inderdaad, je bent
afhankelijk van ze geweest ook.
Je gaat, en dat blijf je voor altijd.
Ja, ja.
Het zijn, en je komt ook nooit meer van ze af, dus die vrijheid is er ook niet. Zij ook niet van jou overigens.
Tenzij ze doodgaan, dan ben je wel
zelfs
vanzelf.
Dan niet.
Nee,
dan
dat is wel waar.
Je stamboom en dan heb je nog je genen.
En ook lijkt ze op ze. Ja, sorry, ik had je onderbroken. Nee. Dus je hebt de familie, de fatalistische.
Ja, de ouderliefde relatie. Hebben we even gehad. De familieliefde is daar iets verderop, maar daar kom je ook nooit vanaf.
Ja.
Dan heb je je romantische liefde, die kies je wel zelf.
Mm-hmm.
Maar daar heb je ook lichamelijke behoeftes die daarbij komen kijken. Dus die volledige gelijkheid die bij vriendschap wel nodig is, die heb je ook niet bij je romantische liefde. En dat heeft er ook mee te maken dat als je met je partner bent,
mm-hmm.
dat die lichamelijke behoefte nooit 100% hetzelfde is.
Nee, nee.
Omdat je die niet altijd in controle hebt. En dan hebben we het even heel expliciet makend over seks.
Mm-hmm.
De een kan meer zin hebben in seks dan jij. De een kan meer hebben in lichamelijke affectie dan jij. Dus dat gaat nooit gelijk
nee,
op.
Nee, nee.
En die basis, die wordt gelegd ook onder invloed van al die hormonen die je aanmaakt.
En is dan wel de basis bij een relationele... Waarom heb ik zo moeite met dat woord? Relationele liefde. Is de basis vriendschap?
Een goede relationele liefde heeft vriendschap.
Met lichamelijke behoeftes?
Ja.
Oh ja.
Paul van Tongeren, oud-denker des vaderlands, filosoof, heeft heel veel geschreven ook over vriendschap. Ik ben toen naar hem toegegaan voor het boek. En die zei tegen mij, huwelijken, dat is eigenlijk vriendschap plus seks plus een hypotheek.
Wacht even, nog een keer. Huwelijken is vriendschap
plus seks plus een hypotheek.
Ja, okay, ja.
En dat is natuurlijk heel gechargeerd.
Mm-hmm.
Maar dat maakt het wel duidelijk. Dat en Nietzsche zegt dat ook, overigens, de filosoof. Daar staat ook een hele mooie quote van in mijn boek. Dat,
heb ik hem hier? Ik hoop het.
Nee. Dat geeft niet. Slechte huwelijken ontstaan door slechte vriendschap.
Oh ja, ja, ja.
Ja. Dus het is echt heel waardevol om ook te investeren in die niet-lichamelijke band met je partner. Gemeenschappelijke dingen zoeken. Echt diepgaandere gesprekken met elkaar aangaan. En ik ben helemaal geen expert op liefdesrelatie hoor. Maar dat is wel wat je ziet. Van als je een basis hebt van vriendschap, dan kun je daarop verder bouwen. En ik zeg nu niet dat je liefde moet gaan bedrijven met je vrienden. Absoluut niet. Dat is niet wat ik zeg. En dan heb je vriendschap. En vriendschap is helemaal gelijkwaardig en wederkerig en onafhankelijk.
Ja.
En dat is zo uniek. En je ziet ook dat in de. Dat vertelde Paul van Tongeren ook aan mij, dat vroeger de filosofen liefde bovenaan de vriendschap bovenaan de hiërarchie der liefde plaatsen.
Ja, ja, ja.
En later pas zijn we het om een soort van onverklaarbare reden uit elkaar gaan trekken. Zo van, nee, vriendschap is dat en liefde is dat. Terwijl Ik mag hopen dat ik hele goede vrienden word met mijn vriend.
Ja. Hey, ik wil heel even iets zeggen over een samenwerking die ik heb. En dan gaan we daarna door over waar we het net over hadden. En die samenwerking, die introduceer ik even met een muziekje. Dit is het muziekje van de samenwerking. Yes. En deze week ga ik het net als de afgelopen 3 weken hebben over mijn samenwerking met Podiumpas. Podiumpas die wil namelijk veel met mij samenwerken, waar ik sowieso al heel erg blij mee ben. Maar waar jij blij mee zou kunnen zijn, is Podiumpas. Want Podiumpas werkt zo, voor €35 per maand kan je onbeperkt naar theatervoorstellingen en concerten in 42 podia door heel Nederland. En er komen steeds meer podia bij. Dus dat worden er alleen maar veel meer. Ik heb natuurlijk ook een podiumpas. Want ik werk alleen samen met diensten en bedrijven en producten waar ik achter sta. En ik sta dus heel erg achter podiumpas. Dus daarom heb ik een podiumpas. En met die podiumpas ben ik afgelopen zaterdag naar Theater Frascati in Amsterdam gegaan. Naar de 10-plus voorstelling Het Geheven Vingertje. Daar ben ik samen met mijn neefje en nichtje heen gegaan. Ik voed ze zeg maar echt op. Ik neem ze mee naar het theater. Nou, daar ben ik dus heen gegaan met mijn podiumpas. Normaal kost een kaartje €19 voor die voorstelling in Frascati. Maar nu dus, ja, niks. Ja, of ja, €35 per maand. Dus dat betekent ook dat je met 2 bezoeken per maand zo'n podiumpas er al uit hebt eigenlijk. En ik ging als volgt te werk. Frascati is namelijk een van de theaters die nog niet, als je zo een kaartje aanvinkt, dat je dan aan kan geven dat je een podiumpas hebt. Sommige theaters hebben dat nog niet. En wat je dan moet doen, en dat heb ik ook gedaan, gewoon even het theater bellen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb Frascati gebeld. En toen kreeg ik gewoon een gratis kaartje. En ja, mijn neefje en nichtje moest ik natuurlijk wel een kaartje verkopen, maar dat doe ik met alle liefde. En toen zijn we naar die fantastische voorstelling Het Geheven Vingertje gegaan. Een voorstelling die ik sowieso iedereen aan kan raden. En het leuke is, met je podiumpas kan je nog op 6 mei naar De Schuur in Haarlem gaan met je podiumpas. Naar die voorstelling dus. En 12 en 13 mei staat die voorstelling nog in De Krakeling in Amsterdam. En je raadt het al, daar kan je dus ook met je podiumpas naartoe. Dus dat is een van de voorstellingen en een aantal theaters waar je dus met je podiumpas naartoe kan gaan. Dus ga naar www.podiumpas.nl voor meer informatie. En deze site staat, en dat zeg ik iedere keer weer, maar ik doe het ook namelijk ook in de show notes. Yes! Even kijken. Je zei net, en daar wil ik dan verder over praten, dat ze vroeger dus, de filosofen, zetten vriendschap bovenaan relationele liefde.
Bovenaan de hiërarchie der liefde.
Ja, ja. Ja. En waarom zijn we dat kwijtgeraakt?
Ja, dat is in de loop der jaren zo gegaan.
Door de romantiek misschien.
Wellicht door de romantiek. En wat je nu ook misschien ziet, is dat de ontwikkelingen dat we weer teruggrijpen naar vriendschap ook is omdat we weer een beetje op losse schroef aan het staan zijn met z'n allen. Mm-hmm. Dus waar je voorheen het gezin of de familie als hoeksteen van de samenleving had en we allemaal wisten of dachten dat we uit huis zouden gaan of zouden gaan trouwen en kinderen krijgen en dat dat jouw sociale kring zou zijn, zijn we daar helemaal niet meer, gaan we daar niet meer van uit.
Nee.
Dus je ziet ook het aantal alleenstaanden. In de stad is het gigantisch, maar daarbuiten ook. Dat stijgt. We zijn veel meer individualistischer. We hebben een veel meer individualistische mindset.
Ja.
We moeten het allemaal zelf doen. We moeten het zelf maken.
Ja.
En dan willen we dus ook dat we alles om ons heen ervoor kunnen zorgen dat die ons ook steunt in onze weg naar succes. En dan willen we dat zelf kunnen bepalen.
Ja.
En daarom kiezen we ook vaker onze eigen family.
Ja.
En ik noem dat in het boek family. Dat is een Engels woord. Dat komt ook uit Amerika. Dat is niet mijn woord hoor. Maar dat is family en friendship bij elkaar.
Oh ja.
En dat heet dan family. En je ziet dat die trend ook naar Nederland toe komt. Dat alleenstaande of überhaupt mensen hun eigen familie zelf samenstellen. Derde kerstdag bijvoorbeeld is heel herkenbaar.
Ja, ja.
Waar we kerst echt altijd standaard met familie vierden, hebben we nu ineens ook een kerstdag met vrienden.
Ja.
En dat komt ook omdat zij steeds belangrijker zijn geworden in onze levens.
De vriendschap neemt de familie een beetje over.
Zeker, ja. En we zijn ook steeds meer die waarde van vriendschap weer in gaan zien. Dus ik sprak ook met mijn fysio toen ik met mijn boek bezig was. En die zei ook, ja, het is pas sinds kort dat als wij een behandelplan opstellen, dat we ook kijken, niet alleen heb je familie die je kan helpen, maar zijn er ook vrienden.
Mm, ja, ja,
dus
ja.
Zelfs in dat mantelzorgplan komen nu ook vrienden kijken.
Ja.
Dus ik kan niet uitleggen waarom we het zijn kwijtgeraakt. Ik zie wel heel duidelijk waarom het weer terugkomt.
Ja. En dat is ook, nou ja, je hoort gewoon, dat is ook waar de vraag uit voortkomt. Dat je hoort vaak mensen zeggen, een relatie kan uitgaan, vriendschappen minder snel. Nou, heb jij ook wel aangegeven dat kan, dat betekent ja. niks. Want je kan ook vriendschappen dus uitmaken.
Zeker.
Maar er is wel een soort, ik ken wel mensen die zeggen, ik vind vriendschappen belangrijker dan romantische liefde.
Ja.
Waarom zeggen mensen dat? Wat is daar de...
Omdat vriendschappen dus echt helemaal vrij zijn van dat construct.
Ja, maar
dus...
willen we dan gewoon minder... Ja, willen we minder een construct dan? Of...
We willen het vooral zelf vormgeven.
Ja.
En dat kan.
En dat kan met vrienden, ja.
Precies.
Die kies je zelf.
Die kies je heen, maar je hebt daar ook geen blauwdruk voor. Dus je kunt ook niet zeggen... Kijk, het is nog steeds zo als je een romantische relatie aangaat... dan is het toch... Oh, gaan jullie trouwen?
Ja.
Krijgen jullie kindjes? Ja. Samenlevingscontract? Gaan jullie samenwonen? Terwijl het ook zomaar kan zijn dat je een romantische liefde hebt... En niet wil samenwonen.
Ja.
En misschien wil latten. En misschien elkaar één keer in de maand wil zien. Maar dat is helemaal niet gebruikelijk. Met vrienden kan je dat dus wel. Dus als jij die persoon bent die heel veel tijd alleen heeft, nodig ja. heeft... of het verlangen heeft om bijvoorbeeld de hele wereld over te reizen... maar wel als je thuis komt hier met iemand wil zijn... dan kan je dat wel met vriendschap. En met een liefdesrelatie is dat nog steeds minder geaccepteerd.
En dat zijn we misschien een beetje vergeten heel lang.
Ja.
Dat zo... En hoe doe jij dat zelf? Of maak je daar geen onderscheid tussen? Tussen je vriend en je vrienden? Wat belangrijker is? Ja, het is een beetje een arbitraire vraag natuurlijk.
Ik vind ze allemaal heel belangrijk. Ja. Maar ik merk ook wel dat als je echt investeert in je liefdesrelatie... dus ook op dat vriendschap gebeuren... Mm-hmm. Dat echt wel beter is.
Ja, inderdaad.
Ja.
En hoe doe je dat?
Door te kijken naar wat er meer is dan alleen maar die tijdelijke gekte.
Ja.
Dus echt wel, het begint ook vaak bij bewust worden. Ik heb dan nu bijna een jaar geleden mijn vriend ontmoet. Ik wist ook wel, ik ga het niet redden op alleen maar die liefdesgevoelens voor hem. Er moet echt wel meer zijn. Dus dat fundament, dat moet je eigenlijk al klaar hebben... voordat die liefdeshormonen op zijn.
Ik dacht dat je gewoon zou, dat je denkt... op een gegeven moment worden die liefdeshormonen minder. Nu gaan we maar eens even uitzoeken... wat de vriendschap is. Maar dat moet je dus voor zijn.
Ja, dat moet je ervoor zijn. Want die hormonen, je hebt er steeds meer van nodig...
Mm-hmm.
Om hetzelfde liefdesgevoel te evenaren. En op een gegeven moment gaat dat weg. Dus op een gegeven moment kan je dat gevoel niet meer evenaren. Als je dan geen fundament hebt, dan gaat die liefde ook weg.
Ja,
en dan denk je, waarom zijn we eigenlijk bij elkaar? Je hoort toch wel eens mensen zeggen... wat heb ik nou ooit in die ene guy gezien?
Dat waren de hormonen.
Precies.
Je was gek.
Ja, nee, je was een tijdelijke gek. En dat is een fantastische tijd om te genieten. En doe dat vooral als je niks vastig zoekt. Heerlijk.
Ja.
Maar als je dat wel iets vastig zoekt, zorg dan ook dat je investeert in dat fundament. Die vriendschap. Zodat als je hormonen weg zijn, dan heb je nog iets waarom je die ander leuk vindt.
En wat wil ik nou net vragen? Oh, ik had een goede vraag.
Je had het over liefde, romantische liefde. En toen vroeg je, hoe doe jij dat dan?
Oh ja, ik weet het al. Wat ik wilde vragen was dat je merkt ook nu in deze tijd... dat we, dat is een theorie van mij hoor... dus ik weet niet of dat ooit bewezen is ook... dat zeg maar het aangaan van een commitment... dat we dat toch moeilijker vinden. Heb ik het idee?
Ja.
Je ziet dat in relationele liefdes.
Ja.
Dat hoe ingewikkeld dat is... Is dat bij vriendschap ook?
Ja.
Ja?
Het vluchtige is wel kenmerkend voor deze tijd. Dus voor een ware vriendschap heb je ook diepgang nodig. En de psycholoog Jan Derksen, klinisch psycholoog, noemt dat de back office en de front office van het menselijke leven. En wat we met deze vluchtige levens doen, dus dat snelle swipen, maar ook dat die 10 seconden filmpjes op TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, is dat we vaak in onze front office blijven hangen. Dus dat snelle oppervlakkige.
Ja.
En als het niet meer leuk is, want het moet allemaal leuk zijn, dan swipen we door.
Ja.
En dat is een beetje een metafoor voor het leven. Van als ik jou nu niet meer leuk vind,
weg ermee.
En ik ga door.
Next,
ja. Precies. Ik vind wel iemand anders. Terwijl om een duurzame relatie op te bouwen, moeten we ook in die back office gaan. En die back office, daar zitten de zwaardere, maar ook langzamere emoties. Daar heb je even tijd nodig om erbij te komen. Daarom kun je ook in vriendschappen, vriendengroepen, slecht bij die diepgang komen. Omdat je moet je even voorstellen, of je moet je even nadenken hoe vaak je stilte hoort in vriendengroepen.
Ja,
bijna nooit.
Nee.
En als ik dan aan het nadenken ben, dan heeft iemand anders al een grapje gemaakt of een antwoord gegeven. En dan kan ik ook niet nadenken op een wedervraag. Dus voor die diepgang heb je echt tijd nodig. Dus dan heb je 1-op-1 of 2-op-1. Dat is helemaal prima. Een groepje van 3 is oké. Okay. En dan moet je dus gaan vertragen. Van oké, wat voel ik nou eigenlijk echt?
Ja.
En wat wil ik zeggen? En wat wil ik delen? En dan kom je bij je kwetsbaardere gevoelens.
Ja.
En op het moment dat je daar komt en die ook durft te delen met die ander, dan kom je ook weer dichterbij. En dan wordt het minder vluchtig.
Ja.
Dus als ik jou mijn kwetsbare gevoelens toevertrouw, dan kom je ook dichterbij. En dan ga je me niet ineens opzij schuiven.
Nee,
of je bent echt een gigantische hork. Maar,
Ja.
Dus als je dat gaat doen, dan zorg je er ook voor dat die diepgang bereikt wordt en dat je bij elkaar blijft.
Ja.
Of eerder bij elkaar blijft. En dat is nog wel even lastig in deze tijd. Dat vind
en de
ik ook...
aandacht, je moet natuurlijk aandacht hebben. En die wordt natuurlijk de hele tijd kapot gemaakt in deze tijd. En je moet het ook durven natuurlijk. Kwetsbaarheid zijn is natuurlijk heel eng.
Heel eng, ja. En het mooie ervan wel is, om dat ook te beseffen, is dat het heel eng is. Want als de ander je pijn doet, dan doet het ook echt knetterveel pijn. En 10 keer zo hard dan wanneer iemand van... wie je niet houdt, je pijn doet. Maar als je dan geluk gaat ervaren samen, dan voel je dat ook 10 keer zo intenser.
Ja.
En dat moet je realiseren. Dat die pijn die gaat harder zijn, maar als die pijn er niet is, dan gaat je leven ook veel mooier zijn.
Ja. En hoe zit het, dat vroeg ik me ook af. En dat is gewoon omdat ik nu, zag laatst de documentaire. Ik ben helemaal fan van Ryan Reynolds geworden ineens. En toen zag ik de documentaire dat hij een voetbalclub koopt. En één aflevering met een vriend van hem, kopen ze samen een voetbalclub in Engeland. En één aflevering gaat over bromance.
Ja.
Gaat dus over vriendschap tussen twee mannen. Want zij zijn twee mannen, ze kennen elkaar. En ze gaan. En ze zijn ook een beetje verliefd op elkaar ergens. De ene vindt Ryan Reynolds heel knap, maar ja, dat vindt iedereen natuurlijk. En dan komt er ook, dat vond ik mooi, dan komt er een psycholoog aan het woord. En dan gaat het ook heel erg over sport, wat sport in vriendschappen betekent.
Ja.
En dan zegt zij, en dat vond ik een mooi iets. Toen de corona er was en er geen sport meer was, gingen ze aan mannen vragen, wat mis je nou het meest? Omdat ze dachten, ze zullen die sport wel missen. Maar toen zeiden ze allemaal, één iemand die zei dan meteen, die moest huilen, die zei, de gesprekken met mijn vader.
Ja.
Of met mijn vrienden. En dat is natuurlijk, wat is mijn vraag? Waarom is ergens een bromance nog steeds een beetje... Het is nog steeds een beetje soort... alsof je daar niet over mag praten. Een vriendschap tussen mannen.
Ja.
Is dat nog steeds zo? Of is dat mijn...
Nee, dat is niet helemaal zo. Maar dat is wel ook omdat... ik denk, en dit heb ik niet onderzocht, maar vroeger was het natuurlijk ook zo, als je hand in hand liep met een man of een man een zoen gaf, dat is meteen gay. Dat vroeger was gay natuurlijk ook nog wel een ding.
Mm-hmm.
En dat is helaas nog steeds soms zo.
Ja.
Maar je ziet ook wel dat het meer geaccepteerd wordt, of tenminste zo lijkt het dan 30, 40 jaar geleden. Dat hoop ik wel. Ja, ik zeg het. Ik hoor het ook heel veel gedoe met die vlaggen. En
ja,
dat niet
is waar.
Kan.
Ja.
Maar dat het niet gay is als je van je vrienden houdt.
Nee.
En dat dat steeds duidelijker wordt ook. En ik denk dat dat we bewuster worden van de rol van vriendschap in onze levens, daar ook aan bijdraagt. Van, je mag tegen je vrienden zeggen, ik hou van jou.
Ja.
En dat is heel menselijk. En dat is juist heel waardevol. En als ik dat tegen mijn vrienden zeg, of mijn vriendinnen zeg, dan ben ik niet meteen lesbisch. Ik hou van mijn vrienden.
Ja.
Ik wil niet met ze naar bed, maar ik ben wel verliefd op ze.
Ja, dus wel ergens verliefd dus.
Ik hou echt wel van mijn vrienden. Ja.
Maar dat is verliefdheid.
Ja, soms wel.
En dat is dus een romantische
liefde. Nee, dat is geen romantische liefde. Nee, je kunt gewoon van je vrienden houden en liefde voor ze voelen. En
inderdaad.
Soms, ik heb wel eens dat een vriendin dan... een paar jaar geleden was ik... Een vriendin van mij is ambtenaar en die werd toen beëdigd.
Mm-hmm.
En die stond daar en die stond er in de gemeente. En ik kreeg echt zo'n warme gevoelens. Van, ik ben zo trots op jou en ik hou zoveel van jou. Dat zijn die intense gevoelens die je
ik
wil.
Ik heb dus best veel acteurs en actrices als vrienden. En als ik die zie, ik kan daar niet objectief naar kijken. Dat weet ik ook gewoon. Net als dat volgens mij kan je als ouder niet objectief naar je kind kijken.
Tuurlijk
als die iets doet.
Nee.
Dat heb ik met vrienden ook. Ik kan, ook omdat je kent iemand struggle. Je vindt het al heel knap dat iemand daar staat.
Ja.
Het is gewoon je wordt er gewoon een week dier als je daarnaar kijkt.
Ja, en je wil ook dat die anders succes heeft.
Ja.
Dat is ook heel belangrijk in vrienden. Je kan wel jaloers zijn binnen vriendschappen, maar je kan geen afgunst hebben. En afgunstige vrienden bestaan niet, want dan zijn het geen vrienden.
Nee.
Dus je kan altijd wel zeggen, nou, wat Pepijn heeft, dat wil ik ook. Maar ik gun het jou. Dus ik gun jou deze succesvolle podcast. Ik wil hem zelf ook, maar ik gun hem jou.
Ja.
Maar op het moment dat ik denk, ik gun hem jou niet.
Nee.
Ik wil niet dat je succes hebt. Ik wil niet dat je succesvol wordt dan ik. Ja, dan ben ik dus geen vriend.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
Je wil elkaar laten floreren. Je wil met elkaar genieten. Je wil de ander beter zien worden. En dat gun je in elkaar. En dat is vriendschap. Dat is de liefde die je hebt voor elkaar.
Ja. Mooi. Dit is een citaat. Misschien is dat goed om mee af te sluiten. En dan moeten we heel even toch de vraag kijken of we die kunnen beantwoorden. We hebben elkaar niet altijd nodig, maar weet... Sorry, ik moet hem nog goed doen. We hebben elkaar niet altijd nodig, maar weten dat we niet alleen zijn, geeft rust.
Ja.
Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar ik heb het in ieder geval uit je boek gehaald.
Paul van Tongeren, volgens mij.
Oh ja. Het geeft rust om te weten, ik heb vrienden.
Ja.
Maar wat is dat dan?
Dat is dat je niet alleen bent.
En je wordt gezien.
Je wordt gezien. Je weet als je straks hier ziek bent voor 3 maanden... dat er dan boodschappen worden geleverd. En niet door Picnic of Albert Heijn, maar door je vrienden.
Ja.
Je weet dat je hier niet een week alleen in huis gaat liggen als je overlijdt. Je weet dat als je een slechte dag hebt, dat je iemand kan bellen. Dat zijn allemaal dingen die we nodig hebben. We zijn helemaal als mens niet gemaakt om eenzaam te zijn. Wij kunnen niet alleen zijn. We hebben contacten nodig, sociale contacten nodig. We hebben huid-op-huid contact nodig. En dat hebben we misschien in de pandemie allemaal gezien. Daar ging het flink mis. Nou, maar dat heeft ons wel laten zien dat we helemaal niet gemaakt zijn om alleen te zijn. Dat heeft het uitvergroot. En op het moment dat jij niet het gevoel hebt dat je kan vallen op dat matras, op dat metaforische matras waar ik het over heb, dan ga je ook niet ontspannen. Dus dan sta je continu in stressstand.
Ja.
Want stel dat jij ziek wordt, is natuurlijk een heel goed voorbeeld, maar ook financiële problemen. Mensen met financiële problemen staan in een soort van continue stressstand. Waardoor je dus ook je brein minder ruimte hebt om na te denken over andere dingen.
Ja.
Het is fijn om te weten dat als je alles verpest, dat je dan nog altijd iemand hebt die je helpt.
Ja. Wat ik nou, ik vind altijd ik vind het tragisch, maar ook omdat we het heel veel over liefde hebben. Ik vind het altijd tragisch en ook mooi aan de mens dat onze grootste drive is gezien willen worden.
Ja.
En dat zit dus in romantische liefde, bij familie, bij vriendschappen. Het gezien, vind je dat ook iets tragisch ergens of iets?
Ik vind het heel mooi.
Want?
Omdat als je dat realiseert, dat je innerlijke behoefte is, dan ben je ook eerder geneigd dat bij een ander te doen. Dus ik probeer ook echt, als ik met mijn vrienden ben, bewust of heel actief te luisteren naar wat ze zeggen. En ook tussen de regels door te luisteren.
Ja.
En ook daarbuiten te kijken van, nou, wat maak je allemaal mee? Als je daar bewust van bent, wat je zelf wil, dan kan je dat ook geven. En dat is met het hele concept vriendschap zo. Nu ik ontdekt heb wat vriendschap is en wat we daarvoor nodig hebben en hoe dat hele vriendschappen nou eigenlijk werkt, kan ik een veel betere vriend zijn voor anderen.
Ben je dat ook? Heb je het idee dat je een betere vriendin bent geworden? Ja.
Ja, ik ben me veel bewuster van wat ik heb.
Ja.
En dat wil ik koesteren. Ik wil er voor ze zijn. Ik wil ze opvangen. Ik wil ze die liefde geven.
Ja.
Ik probeer ze nog meer te zien dan ik al deed. Dus ik was wel altijd heel bewust met dingen bezig. Maar ik check nu ook wel eens in van oké, maar hoe gaat het met jou?
Ja.
Maar ook hoe gaat het met je partner en op je werk? En soms vraag je wel eens hoe gaat het? En dan krijg je het deel te horen wat die vriend of vriendin wil vertellen.
Ja.
Maar vaak is er veel meer.
Ja. En dan moet je doorvragen.
En
krijg je ook meer terug. Dat klinkt dan zo alsof je dat daarvoor doet. Maar voel je ook dat je vrienden aan het veranderen zijn? En hoe ze met jou omgaan? Of?
Nee, dat niet. Maar wel dat we explicietere gesprekken hebben. Ja. En die worden dan wel door mij geïnitieerd. Maar achteraf hoor ik wel altijd wat fijn.
Ja.
Ja.
We moeten er toch maar gewoon over praten.
Ja, maak het gewoon lekker expliciet, zo onromantisch mogelijk.
Ja.
Alles op tafel en dan kun je weer door.
Grappig dat die romantiek zo... Ik weet niet waarom ik hier nu aan moet denken. Maar bijvoorbeeld dat... Ik zag laatst een voorstelling dat als twee vrienden een kind nemen samen.
Ja.
Wat nu veel gebeurt. Dan was het... Het schijnt echt dat het heel vaak misgaat als je niet keiharde afspraken maakt. Gewoon contracten. Er zijn gewoon nu mensen die gaan dan... Je moet een intermediair erbij halen. En keiharde afspraken maken. Want anders gaat het gewoon mis.
Ja.
Omdat we zo lang hebben gedacht... Over romantiek, daar praten we niet over.
Goed.
Het komt wel goed, maar dat is dus gewoon niet zo.
Nee, en een goed voorbeeld daarvan in wat je dagelijks tegenkomt is geld.
Ja.
Als je dat een beetje laat gaan, van oh jij betaalt, ik betaal, of we zeggen helemaal niks.
Ja.
Dan komt er altijd wel iets van frictie.
Ja.
Ook al is het, ja, jij hebt 3 wijnglazen gedronken. Of jij hebt wel die hele taart opgegeten. Er is altijd iets, als je het niet uitspreekt, wat blijft wringen. Terwijl als je van tevoren zegt, van hey, jij betaalt jouw deel, ik betaal mijn deel. Of ik trakteer vandaag, dat is helemaal prima. Maar zeg het wel even.
Ik heb heel lang, toen had ik gewoon wat geld. Omdat ik wat geld had verdiend. En toen ging ik vrienden heel veel gewoon trakteren.
Ja.
En nu heb ik heel weinig geld. Daarom moeten mensen ook eens aanwerken met me aangaan. Maar daar straks meer over. Nu heb ik heel weinig geld. En nu denk ik, nu moeten jullie betalen. Want dat heb ik net gedaan. Maar dat is heel stom natuurlijk. Daar hebben we geen afspraken over gemaakt.
Nee.
En nu denk ik, ja, nu moet jij betalen omdat ik het daarvoor heb gedaan. Terwijl zij hebben nooit gevraagd of ik het wilde betalen.
Nee, precies. Als je zegt, jij trakteert, dan heb jij getrakteerd.
Exact.
Ik heb in mijn boek ook een heel hoofdstuk over geld gemaakt. Omdat dit zo erg wringt. Ja. Ook in vriendschappen. Als je het dus niet expliciet maakt, dan blijft het sowieso op tafel liggen. Maar ook op het moment dat je dus voor dingen voor elkaar gaat invullen. Mm. Dus ik weet niet of ik je woont in een huis. Je hebt een prima huis. Maar ik kan dus niet zien wat jouw inkomsten zijn. Nee. Dus dat ga ik voor je invullen. Ja. Dus als ik zie, oh, Pepijn woont in die buurt. Heeft een heel mooi huis. Die zal wel geld hebben. Dus die betaalt straks de koffie.
Ja.
En zo werkt het niet. En dat kan ik niet voor je invullen.
Nee.
Dus ik moet gewoon, op het moment dat ik een koffie heb en jij een koffie, mijn koffie afrekenen.
Ja. Ja.
Of die van ons allebei. Ik kan niet zeggen, jij trakteert voor mij. Want jij hebt veel geld. Of
deze lekkere koffie die je net had was 1,50.
Stuur me even een tikkie. Ja, maar dat had je dus van tevoren moeten zeggen. Je hebt hem nou al ingeschonken.
Ja. En je vond hem heel bitter.
Ja, precies. Jammer.
Dankjewel dat je wilde zijn. Ja, moeten we de vraag nog beantwoorden? Nee, ja, het is even kijken. De vraag wat is beter, een lover of een vriend? Ja, die is niet te beantwoorden. Waar het volgens mij om gaat, denk ik nu we het er zo over hebben gehad, is dat je ervoor moet zorgen dat die lover ook een vriend wordt.
Zeker.
Want vriendschap is toch eigenlijk wel echt wel een fundament, ja.
Vriendschappen zijn onmisbaar.
Ja, zeker. Nou, het is wel gek dat... Oh, dan wilde ik net nog zeggen dat je zei, ik heb een neefje, toch?
Ja.
Ik heb dan 4 neefjes en nichtjes. Dat die liefde is ook een soort gekte.
Ja.
Dat zit zo diep.
Ja.
Maar dat heb ik niet voor gekozen. Dat is ook weer een ander soort liefde is dat eigenlijk.
Zeker. Ja, dat is ook helemaal niet wederkerig. Mijn neefje weet niet eens dat ik besta, joh.
Terwijl je zou er alles voor doen.
Ik zou er alles voor doen. Ja. Ik was in Parijs en ik kwam daar als kind altijd. En ik ging daar altijd naar de Disneywinkel. En dat vond ik vroeger geweldig. Dus ik dacht nu, ik ga naar die Disneywinkel. Maar ik had net een marathon. Ik kon helemaal niet lopen. Maar ik ga toch.
Ja.
Ik moet iets voor dat kind hebben. Ja. Ik moet iets meenemen. En als hij iets heeft, dan ben ik er. Ik wil er voor hem zijn.
Evolutie en genen gedreven.
Ja, het is gewoon liefde. Ja. Fatalistische liefde voor hem. Ja. Hij weet niet eens wie ik ben. Hij heeft geen idee.
Nee. Oh, wat grappig. Dankjewel dat je hier wilde zijn. En lieve luisteraar. Oh ja, wat ik net zei. Wil je een samenwerking aangaan? Omdat ik koffies... ik wil weer mijn vrienden op koffies trakteren. Dan kan je een mailtje sturen. Dus wil je, net als wat ik net allemaal vertelde over Podiumpas. Als je wil dat ik dat ook over... Ik zoek eigenlijk... Misschien kan ik dat wel zeggen. Ik wil heel graag een samenwerking met een zonnebrandcrème aangaan. Omdat ik rood haar heb. Mijn vader is overleden aan huidkanker. Dus ik wil me heel erg inzetten voor zonnebrandcrème. Dus heb je een zonnebrandbedrijf? Mail me dan.
Maar doe je het gratis?
Nee, dat niet.
Oh, je wil er geld aan verdienen.
Ja, okay. Dat bedoel ik.
Dat is iets anders.
Nee, maar ik wil wel altijd samenwerkingen waar ik een persoonlijke... ik ga niet Shell doen, snap je?
Okay, maar
een persoonlijke motivatie.
Een samenwerking is anders dan inzetten voor.
Dat is waar. Goed dat je me hierop wijst. Ik wil heel graag samenwerken met de zonnebrandcrème. En dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Dan kan je, kan je mailen met Jules van de samenwerkingen. Dankjewel, lieve luisteraar. En jij, dankjewel. En je boek.
Ja.
Je boek is dus... Hij komt volgende week dinsdag, maar voor de luisteraar is die dus gisteren uitgekomen.
Ja.
Als je deze podcast luistert op woensdag, dinsdag is je boek uitgekomen. Even goede vrienden, overal te koop.
Ja.
En je schrijft natuurlijk in het Parool. Ja, ik lees altijd het Parool. Mooie, fijne krant. En tot juli dus nog vroeg. Juni.
Ja.
Of dat moet eruit geknipt.
Nee, dat lekker laten. Ja.
Dankjewel. Dag.